Goedendag, welkom bij de Meer dan Mama podcast. De nieuwste weer in het jaar 2023. De Meer dan Mama podcast is vooral georganiseerd vanuit het idee, hoe doe je dat eigenlijk nadat je een burn-out hebt gehad als moeder zijnde, de balans tussen werk en privé, dus soms emoties die alle kanten op kunnen schieten, vooral vanuit een stukje hooggevoeligheid. En ook vanuit de vraag, leef je eigenlijk wel vanuit je hart? En in dit nieuwe jaar 2023 ga ik ook eens in gesprek met mensen vanuit andere werkvelden. Niet per se altijd ervaringsdeskundigen, hoewel dat dan stiekem toch ook wel weer blijkt te zijn. Maar goed, daarover straks meer. Vandaag hebben we in de uitzending Aitja Sapura. En mocht je haar naam niet kennen, ze is neurowetenschapper, bedrijfskundige en cognitief psycholoog. Dus ze kan flink wat vertellen over wat er allemaal tussen onze oren allemaal plaatsvinden en waar we allemaal over nadenken en doen. En wat het effect ook is op ons zijn. En voordat ik neer ga leggen welke vraag ik bij haar heb om mee te spreken, ga ik eerst even Aitja in de uitzending welkom heten. Aitja, welkom!
Dankjewel, Bianca.
Het is misschien wel leuk, ik als host zeg ook altijd, ik ben transformatietrainer, zeg ik nog meer, energetisch, nou ik weet het soms af en toe niet, ik gebruik ook veel termen door elkaar heen. Maar in ieder geval, moeder van een 9-jarige dametje ondertussen, bonusmoeder van een 18-jarige jongen ondertussen. En weet je, ook heel gedreven. En heel veel mensen zeggen ook altijd wel tegen mij, je doet zoveel. En dan denk ik, nee, valt best mee. Maar in ieder geval, misschien ook wel leuk om met mensen te weten. Ja, wie is Aitja? Wat gaat er in jouw wereld rond, zeg maar?
Nou, dankjewel. Ik vind het heel leuk om met jou in gesprek te gaan. Ik ben ook moeder van Lena, 9 jaar, en Leon, 19. Lena is 8 en mijn zoon is 19 jaar. En ik begin met spreken, want wat ik tegenwoordig doe is, ik reis het hele land door en ook naar het buitenland om te praten over het brein. Ik heb dus neurowetenschap gestudeerd en hersenonderzoek gedaan, dus ik meng dat en vat het samen Ik wil dat communiceren naar een grotere publiek. Ik geef trainingen bij bedrijven, dus ik ben heel vaak op pad. En dat is eigenlijk het liefst wat ik doe. Ik praat over het brein en gedrag. En als er mensen zijn die vragen stellen, dat vind ik eigenlijk het leukste. En dan kan ik meer vertellen. En dat zet mij aan het denken. En dat is een beetje wat ik doe.
Leuk. Nou ja, dat vragen stellen, dat gaat vandaag wel goed komen. Ja. Ik heb Aitja ondertussen iets van 2-3 jaar geleden voor het eerst mogen zien. Ook letterlijk op het podium bij een event waar ik aanwezig was. En ik was toen al mega onder over de manier waarop zij erover telt. En mensen die me wat langer kennen weten dat ik wat wars ben van dat hele dogmatische alles zit tussen je oren principe. Maar dat is ook niet hoe Aitja het overbrengt. Dat is ook niet hoe ze het vertelt. Dus ik vond het ook erg motiverend en inspirerend om naar te kijken. En we zijn in contact gekomen en in gesprek gegaan. En vandaag mag ik aan de tand horen. En ik ga even de vraag oplezen die ik eigenlijk Aitja gestuurd heb. Om in deze podcast te bespreken. En dat is het volgende. Kun je vanuit neuroscience aangeven of je wel of niet burn-out gevoelig bent? Of dat iedereen daar überhaupt gevoelig voor is? Of dat het vooral als moeder zijnde, vrouw zijnde, meer gevoeligheid vergroot? Oftewel, wat kan je daarover zeggen vanuit jouw expertise? Nou, je kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die zoiets hebben. Nou, ben je zo benieuwd wat voor antwoord daaruit komt.
Ja, even, als ik niet lees, even mijn bril veranderen. Ik vind het een hele mooie vraag. Want we hebben het heel vaak over wat we fout hebben gedaan. Hè, als je burn-out hebt gehad. Of wat je allemaal moet doen. Iedereen zegt van ja, maar ga maar uitrusten. En kom je weer oké te worden. Maar goed. Mijn kort antwoord is ja.
Kunt u het ergens wel aan herleiden?
Er zijn wel een aantal karaktereigenschappen die misschien iets gevoeliger zijn, of de kans is iets groter dat je gevoeliger bent voor een burn-out. En uit de psychologie, kijk, als ik echt de theorie inga, dan kan ik over, dus je hebt de Big Five, dus persoonlijkheidstypes, maar daar ga ik allemaal niet over hebben, want heel veel mensen die weten het van zichzelf niet. Welk type ben ik, nou welk is dominant en niet. Dus ik ga het van herleiden uit wat voor gedrag je toont, of wat voor neigingen je hebt. Ja. Het komt erop neer of je in staat bent om eerst je eigen grenzen te herkennen.
Ja.
En twee, misschien nog belangrijker, om ze te kunnen uiten en communiceren. En als daarin een blokkade in zit, dan ben je gevoeliger om een burn-out te hebben. Want burn-out is, heel simpel gezegd, niks anders dan een imbalans of een uitputting van je energie. En als je weet hoe je met je energie moet omgaan en het niveau van je energie op dat moment is, of hoe je daar bent gekomen, wat heb je over, hè, als energie. Als je, dat is de eerste stap om dat te kennen van jezelf of op te merken. En tweede stap is, nou, ben je in staat om dat te uiten? Want soms is daar een blok uit. Dan kun je heel goed weten dat je eigenlijk, ja, dat het niet kan, maar dan, of dat het niet kan, dat je heel moe bent, of dat je eigenlijk toe bent aan herstel, dat je moet uitrusten, of dat het dat je echt vol zit. Alleen als je dat niet kan uiten, dan dat kan ook verschillende redenen hebben. Dat je sociaal druk voelt, dat je angst hebt om je baan te verliezen, of dat je echt vindt dat je dat echt moet vanuit je opvoeding. Dat je wellicht een ander of een minder zelfbeeld hebt. Dat je een hogere eisen stelt aan jezelf. Dat je je zelfbeeld wil niet aanpassen tot iemand die af en toe ook moet uitrusten of iets voor zichzelf doen. Maar je hebt een zelfbeeld van iemand die altijd werkt. En als je niet werkt, dat je niet goed genoeg bent. Hè? Dus zo'n zelfbeeld. Dus een lek daarin, zeg maar. Of een tekort daaraan. Of dat je echt in een periode zit. Dit is totaal anders natuurlijk. Dat is niet een karaktereigenschap. Maar dat je in een periode zit dat het echt niet anders kan. Hè? Dat je alle ballen in de lucht moet houden. Kun je ook een burn-out hebben. Maar goed, hebben we het nu over karaktereigenschappen.
Ja. Nou ja, wat dat betreft, je praat me bijna naar de mond. Hè? Want het is wel, weet je, dat is een van de basisdingen die ik ook in al mijn begeleidingen en in mijn trainingen aangeef. Is, ja, weet het, je grenzen aangeven klinkt altijd heel leuk en het moet je doen. Maar ja, kun je ze überhaupt wel voelen? Ja. Daar begint hij vaak al. Kun je ze al überhaupt wel voelen? En dat aangeven, dat is minder makkelijk voor veel mensen dan dat je zou denken. Dus daar begint ook al een ontwikkeling in.
Ja, dat
en inderdaad, het begint ook met je energie kunnen voelen. Dus ja, het is bijna alsof je mijn naam naar mijn mond praat. Het is mooi omdat je dat zegt.
Ik weet niet of het mooi is. Ik zou iets nieuws moeten zeggen, maar goed.
Nee, maar het is wel fijn om daarin ook, weet je, preacher is preaching to the choir, weet je wel, ik kan het wel altijd zeggen, maar als iemand anders het ook aangeeft, dan is het toch wel vaak de mensen die, oh, misschien zit er toch wel een kern van waarheid in.
Ja.
Dus dat is helemaal mooi om te merken, maar het is, wat ik je in ieder geval ook hoor zeggen is, het zit ook in een persoonlijkheid die je hebt. En dat geef jij ook aan, even de woorden die ik dan gebruik, van iemand die heel erg bezig is met vind je me wel aardig, vind je me wel leuk, zal eerder schieten in de sociale angst waarschijnlijk dan, denk ik.
Mm-hmm. Nou, daarin, inderdaad, daarin zie ik ook verschillende niveaus van kijken, of niveaus van categorisatie. Nou, persoonlijkheidstraits of ja, hoe noem je dat? Kenmerken.
Eigenschappen.
Dus eigenschappen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld, in het Engels wees dat, dus conscientious en neurotic en extrovert. En dat zijn echt de globale neigingen die we hebben. Sommige mensen zijn extravert. Dus je krijgt energie als je in contact bent met mensen. Sommigen zijn meer introvert. Dus geeft veel energie. Of je komt lager in je energie als je in contact bent. En je moet herstellen. En er zijn mensen die... die conscientious zijn, ja, het Nederlands woord weet ik niet, maar dat die zijn, die denken na over heel veel dingen. Het is een beetje control freaks among us. Die moeten alles onder controle hebben. Die moeten alles goed doen en heel gestructureerd. En daar heb je iets meer neiging in. Nou, die zijn allemaal persoonlijkheidsaspecten, zeg maar. Maar dit is ook nog een ander niveau afgezien van wat voor persoonlijkheidskenmerken je hebt. Kijk, ik ben extravert. Ja. Dat lagere niveau is dat je een wond... Nou, het woord komt niet uit de psychologie, maar uit mijn zelfrealisatieachtergrond. Je kunt een wond hebben of een trauma hebben, of een gebeurtenis in je verleden, waardoor je sommige overlevingsmechanismen hebt je eigen gemaakt. En dat gebruik je in het leven om te overleven. Want dat, je leert in je eerste jaren hoe je moet overleven. Dus dat is je eerste programmering. En de eerste programmering is, ik moet in leven blijven. En je leert echt heel snel, als ik glimlach, als ik een aandacht van mijn moeder heb, dat is de eerste eigenlijk. Als ik aandacht heb, dan kan ik blijven leven, want dan krijg ik eten, dan verzorgen ze voor mij. En daarna de verbinding, dus glimlachen. Nou, mensen glimlachen naar mij, dus de verbinding zoeken. En je hebt nog niet eens een ik, je hebt nog niet eens een sociaal iets. Maar dat zijn allemaal de overlevingsmechanismen die onderdeel van ons worden. Dus dat heeft iedereen. Daarna wat er gebeurt is, we krijgen een ikje, dus na anderhalf jaar dan denk je, oh nou, ik ben wel gescheiden van de rest van de wereld. Als ik dit doe, dan gebeurt er dit. En dan moet ik als ik glimlach, als ik lief doe, dan doen ze dit. Als ik dat doe, dan doen ze dat. Dus al die andere programmeringen die worden allemaal geregistreerd. En later leer je ook de consequenties van je gedrag. En sommige, als je eigen waarde niet goed verankerd is, dan krijg je in zo'n staat, zeg maar. Niet een staat, maar je leert dat je iets moet doen om liefde te verdienen. Hmm. En dat is een overtuiging. Dus om liefde te verdienen, moet ik... of word je pleasend, ja, of word je dominant. Ja. Nou, vanuit die twee titels kun je dingen verzinnen. Dus of word je een beetje, loop over anderen heen en je laat je emoties niet uit, maar dan je gaat domineren eigenlijk. Je gaat niet echt vanuit gevoel, maar je domineert anderen. Geen slechte woorden gebruiken, maar op werk heb je ook de haantjes, weet je. Of je wordt pleasend. Dus je denkt, ja, als het goed... De eerste denkt, ja, als het goed met me gaat, als ik voor elkaar krijg wat ik wil, dan gaat het goed met me. En die andere denkt, ja, als de anderen mij lief vinden, als het goed gaat voor de ander, dan gaat het goed met mij. Dus die bevestiging zoeken, enorm. Nou, dat is zo'n verankerd wond, kan ik zeggen. Wond, misschien is dat niet het juiste woord, want wond betekent dat iemand iets heeft gedaan en je krijgt er een wond van, maar dit is een overtuiging, kan ik zeggen. Je krijgt het mee in je opvoeding, in je jonge jaren. En die neem je mee naar je werk. Die neem je mee naar je gezin. En je kunt wel een 50-jarige vrouw zijn die het echt wel beter weet op een rationeel niveau. En toch de neiging hebben, ik moet heel hard werken en ik moet anderen pleasen, want anders ben ik het niet waard. En dat is iets wat zo moeilijk is te overrijden, want op papier is het niet een tekort aan informatie. He, dus je weet wat je allemaal moet doen. Je weet, ja, over 's avonds goed op tijd slapen, je moet een beetje bewegen, je moet goed eten. En als je denkt, ja, ik word moe, dan even aangeven. Weet je, dat soort dingen weet je. Alleen, ja, als het erop neerkomt, dan heb dan de behoefte om geliefd te worden, onbewust, is zo groot dat je jezelf toch wegcijfert en denkt, nee, ik heb liefde meer nodig dan fysieke energie. En dat is je overleving. Dat is toch een trauma. Dit is een traumareactie.
Nou, ik kan het ook alleen maar van mezelf ook even aangeven. Van, ja? Ik ben ondertussen bijna 25 jaar in dit werkveld bezig met... En vond ook het heel belangrijk om van alles wat te weten. Maar dan toch, je eigen laagjes komen elke keer weer naar boven. En ik merk nu zelfs nog, na al die kennis en inzicht in mezelf, dat een deel van mij nog steeds eigenlijk op zoek is naar de bevestiging dat ik het waard ben en dat ik het verdien en dat ik het goed doe. En dat je denkt, really, nu nog? Ik word 53 dit jaar, ik zou het ondertussen mogen weten. En toch, dat patroon draait nog steeds.
Ja, onze patroon, onze eerste programmeringen zijn ongelooflijk sterk. Dat kun je niet overriden met het lezen van een boek of een inzicht hebben. Of dat moet echt verschuiven. Dat je eigenlijk je trauma's en je wonden helen.
Ja.
En dan gaan ze niet jouw gedrag beïnvloeden. En dat kun je doen. Dat is misschien de tweede stap. Want je kunt natuurlijk niet... Is een beetje dweilen met de kraan open. Maar eerst natuurlijk goed voor jezelf zorgen en acute zorg en uitrusten en ook nog energiegevende activiteiten doen. Hè? Dus dan moet je dan opladen. Heel veel mensen denken dat burn-out is dat je... dus dat is wat ik van andere mensen hoor die van zichzelf geen burn-out mogen hebben. Zeg maar.
Ook die heb je inderdaad, ja.
Ja, en dan, want burn-out is dat je zwak bent, hè? Dat je heel emotioneel bent. En je zegt van ja, maar dat heeft helemaal niks met emotie te maken. Dat heeft te maken met energiebalans. En uiteindelijk, dat je emotioneel bent en dat je te kort lontje hebt of dat je ongeduldig bent, dat is een consequentie van geen capaciteit hebben in je hoofd om goed te functioneren. Ik weet niet waarom ik dat zeg.
Maar in ieder geval dat je energie zo laag is. Dat die deksel die je erop gooit heel makkelijk eraf gaat. En dat het, de controle die je er normaal gesproken over hebt ook bijna niet is. En eigenlijk, ik ben een van die mensen die zoiets heeft. Eindelijk, jippie, gooi die deksel er maar af. Want nou kan je gaan helen. Nou kan je zorgen dat, zoals je het zo mooi zegt, die wond zich echt kan helen. In plaats van dat die ergens onder de oppervlakte maar blijft etteren en zeuren en aandacht vragen.
Ja. Ja, ik weet je, ik hoor, moet ik zeggen, dus niet rechtstreeks, maar gewoon een beetje, het wordt geïnsinueerd, dat een burn-out een keuze is. Maar dat is het helemaal, absoluut niet. Ik kan daar zelfs een beetje boos om worden, maar het moet niet.
Oh, hou ik van, kom door.
Ja, het is tekort aan informatie, denk ik. Dus mensen denken, nou ja, burn-out. Meid, ik heb geen tijd voor burn-out. Ik heb zoiets van, ja, maar ik kies er toch niet voor.
Ja, maar heel eerlijk, die mensen die dat zeggen, die komen op een gegeven moment bij mij in de praktijk.
Dat geloof ik. Dat geloof ik. Dat is echt een ontwikkeling. Tenzij ze goed voor zichzelf zorgen. Hè? Want je hebt van de mensen die echt goed voor zichzelf zorgen.
Sommigen zijn daar heel goed in, ja. Maar vaak, als ze zo'n uitspraak doen, meestal niet.
Ja. En weet je, uiteindelijk is burn-out de... overlevingsmechanisme van je brein om je in leven te houden. Want iemand gaat helemaal door haar of zijn eigen grenzen heen, terwijl je op een schaal van 0 tot 10 heb je energieniveau van 2, maar je presteert op een energieniveau van 9. En dan ga maar door. En op een gegeven moment je stok, zeg maar, je wat je hebt verzameld, dat wordt minder en minder. Op een gegeven moment, je brein natuurlijk gaandeweg geeft je allerlei signalen. Eerst word je fysiek moe en dan word je een beetje kort lontje krijgen en focusproblemen. En dat je niet goed kan slapen. Dus jij kent het natuurlijk, je coacht mensen. En dus dat de fysieke problemen, maar dat herken je niet zodanig. Hè? Je denkt niet dat het gelijk aan burn-out kan leiden. Of tot burn-out kan leiden. Je denkt, nou, ik ga vanavond goed op tijd naar bed en is het klaar. En dan stelselmatig tekort aan energie. Dus je levert meer in dat je, dan dat je oplaadt. Want opladen is niet alleen ontspannen. En niks
op de bank
doen.
Zitten en op je schermpje
ja,
kijken.
Ja, dat is goed om niks, geen energie te gebruiken. Maar opladen betekent leuke dingen doen. Ja. Dingen doen waar je energie van krijgt. Ja. Op die manier kun je je saldo zeg maar omhoog brengen. Dus het is niet alleen op de bank liggen. Maar ja, sociale contacten of iets doen wat je leuk vindt. Ja. Nou goed, dus uiteindelijk... nou, ik ben weer vergeten waarom ik dit allemaal zeg. Waar ik het dan moet... heb ik nou een energie...
In ieder geval de passie zit erin, zullen we zeggen.
Nee, uiteindelijk is het dus een inbalans in je energie. En dat wilde ik zeggen. Dat is een overlevingsmechanisme van je brein. En je brein denkt, je luistert niet naar mij. Ik heb je focus een beetje gedimd. Want dat kost heel veel energie. Voor ons brein kost het meeste energie bewust nadenken. Dus als je bewust nadenkt, dat is gewoon slurpend. Ja. Nou, brein is 2% van je totale lichamelijke massa. Maar het verbruikt 25% van alle zuurstof die je inademt. Nou, dat is zoveel. Stel, je bent heel bewust bezig met nadenken. En ook nog eens maak je je zorgen. En als je stress hebt, dan slurpt het, vandaar dat je lichamelijk moe wordt. Nou, je lichaam zegt, je brein denkt, je hebt niet geluisterd toen ik concentratievermogen naar beneden deed. Want je moet ergens sparen. Ik maakte je moe, want ja, je hebt geen energie meer. Je moet gaan rusten. En je luisterde niet. En op een gegeven moment, ja, je geheugen gaat achteruit. Dus je kunt dingen niet onthouden. En je praktische activiteiten die gaan achteruit, want je vergeet dingen. En uiteindelijk je hele performance daar gaat achteruit. Maar je luistert niet, je gaat nog steeds door, altijd moet. Hè? Uiteindelijk zegt het brein, ja, maar nu is het klaar, want als je nu zo doorgaat, dan ga je dood. Hè? Als je geen energie hebt, dan gaat het uit. Dus die zegt, nou nu sluit ik gewoon... Dat wegslurpende systeem, dat is je bewust nadenksysteem, die zet ik uit, want ik moet opladen. En vandaar dat het een geleidelijk iets is, maar als je burn-out krijgt, dan is het echt een boem. Dan op een gegeven moment kun je, ja, weet je niet eens hoe je heet, dan denk je van, ja, ik moet naar de wc, maar ik moet ook water drinken, welke zal ik doen? Oh, de keuze kan ik niet maken. En dan ga je huilen. Want die keuzes kun je niet eens maken, en dat klopt wel. Want je brein sluit dat mechanisme uit waarmee je bewuste keuzes maakt, bewust nadenkt. En dat is heel functioneel. Anders ga je dood.
Ja, dus... Ik zeg ook altijd, je lichaam heeft het meeste energie nodig om te overleven. En alles wat overblijft, dat gaat eigenlijk pas naar je bewuste brein. Om te zorgen dat je keuzes kan maken. Maar als die energie hier niet toereikend is... Dan
gaat het uitzetten.
Gaat hij gewoon uit?
Absoluut, absoluut. Dus het heeft niks te maken met... Oh, ik heb genoeg gehad en dan een emotionele tantrum. En dan nu verklaar ik dat ik burn-out heb. Nee, het is een onoverkomelijk iets wat je echt overkomt om te overleven. En hoe kun je dit voorkomen? Ik ga niet uitleggen hoe kun je dit voorkomen. Ik ben geen expert in burn-out. Maar... gewoon even terug te gaan naar het begin van ons gesprek, is je grenzen herkennen en op dat moment, of net iets later, herstelmomenten creëren, waardoor je balans, op korte termijn kan het uit balans raken, want dat gebeurt, hè? Dus dat je even iets te lang werkt, of dat je 2 dagen slapeloos bent, of dat je gaat feesten, dan heb je ook energie in balans. Hè? Maar dat je dat steeds inhaalt, en nou, dus terug naar wie is meer gevoelig hiervoor? Mensen die dat niet herkennen. Dus als je niet nooit hebt geleerd om je lichaam te voelen, van ik ben moe. Dus als je bijvoorbeeld hebt geleerd dat je niet eens mag uiten dat je moe bent. Dat zijn ook mensen die nooit mogen uiten dat ze honger hebben, want honger hadden ze in de oorlog. Mm-hmm. Dus de dingen die je hebt aangeleerd, met de beste intenties van je omgeving, van je ouders, want toen was het zo, dat je even niet weet. Ja.
De imprint die ik bijvoorbeeld ook van kinds af aan heb ervaren, en even los of dat ze dat ook zo hebben gezegd, maar zo heb ik het opgeslagen, is... oh ja, bij huilen is het, je krijgt in een klap, want dan weet je waarom je huilt. Boos zijn was het, werd het overschreeuwd, want er was er maar één die boos mocht zijn, want er was geen reden om boos te zijn. En bij bang was het, moest me niet zo aanstellen.
Ja, kijk.
Dus de enige die dan overblijft is, je mag blij, vrolijk zijn en ja, dan alleen is het oké. Okay.
Dan is het van negeren van je eigen signalen, eigen emoties. Hè? En dat is een, ook zo'n
soort. Het heeft voor mij ook best een tijd geduurd om al die emoties weer een plekje te kunnen geven, te mogen geven. En ik had het nog niet zo lang geleden met iemand over. Het liefst wil ik altijd mensen bij wijze van spreken een toverstafje geven of een magische pil. Van oké, okay, weet je, als je die inneemt, dan is het allemaal opgelost. Maar het is een proces. Het is echt een proces om te gaan herkennen, om te gaan voelen, om te gaan waarnemen. Waar zit nou eigenlijk de koppeling niet meer zoals die hoort? Hoe zorg ik ervoor dat ik weer überhaupt voel dat dit een grens is? Laat staan dat ik hem kan communiceren.
Ja, dat uitspreken is alles. Hè? Dus soms weet je het en denk je van, oh, ik kies er toch voor, ik ga het toch doen. Ik kan niet nee zeggen, dus ik ga naar dat feest, want ik kan het niet maken. Weet je, dus
we zijn heel gesteld in bang. Me, of dan vinden ze me niet leuk meer, of ik mis wat.
Ik zie vaker een blokkade in het uitspreken, want vaak zijn we daarvan bewust dat het in de kern, dat het echt niet klopt. Maar ik denk, ja, dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet uitspreken. Iedereen komt. Iedereen werkt 's avonds. Of ik moet ook helpen. Of ik moet er zijn voor mijn vrienden. Of voor goede dingen. Dus naar een theater gaan met je vrienden. Terwijl je heel moe bent. Of bij een diner. Dat je op bezoek bent. En je bent eigenlijk uitgeput. Maar je blijft toch. En je blijft praten. En je, weet je. Dat soort dingen. Niet aangeven. Door sociale druk. En dit komt dus ook door het feit dat we dat hebben aangeleerd. Dat het niet zo hoort. En het weten op een rationeel niveau, dat verandert het niet. Vandaar dat het niet kan in één keer. Dat je denkt van oké, nu ben ik goed. Ben ik
begrijp het nu, ik weet het nu, nu is het klaar.
Ja, maar je gaat gewoon steeds jezelf toe een burn-out werken. Want dat ga je van elke dag doen anders. Maar ik moet ook nu zeggen dat ik dit allemaal weet. En ik heb ook een burn-out gehad. Ja. En nou, dat noemden ze dus in de diagnose een bijna burn-out. Kennelijk dat heeft
ja, gedaan. Kan je meten, hè?
Oh ja, ja, maar ik weet ook
sorry,
niet...
Sorry, ik ben even cynisch. We hebben zo'n schaal.
Maar weet je, ze moeten natuurlijk een naam geven voor alles. En dat was een bijna burn-out. Maar ik was een aantal maanden dus uit de running. En zo uit de running dat ik bijna niks kon. Dus ik kon geen beslissingen maken op een gegeven moment. Zelfs dat wat ga ik vanavond eten? Dan moest ik van huilen.
Veel gevraagd.
Ja, dat was ik wist het even niet. En dat was, ja, dat is dan een bijna burn-out. Dan moet ik denken, nou, wat is dan een burn-out? Dan lig je plat, denk ik.
Nou ja, ik kan het alleen maar natuurlijk vanuit mijn eigen kennis en ervaring delen. Je hebt, zoals ze dat dan zeggen, verschillende soorten burn-out. Dus dat maakt dat ik zo'n, ik er even een geintje maak over, ja, je kan meten op welke schaal iemand zit. Maar je hebt, in principe heb je ook zoiets als een hypo-burn-out. Dat zijn de mensen die echt enorm veel energie hebben en dan ineens instorten. Oh, en weer enorm veel energie en weer instorten. Het is een ander patroon. Maar ik heb zelf een hypo-burn-out gehad, wat dus eigenlijk inhield, ik kon mijn bed niet uitkomen. Mm-hmm. Ik moest echt mezelf naar de bank slepen en mijn man ging toen nog werken, mijn ex. En die kwam dan s'avonds thuis en ik zat nog steeds op hetzelfde plekje op de bank. En had zoiets, oh, kom je nu al terug? Nou, de hele dag is al voorbij, schat. Oh.
Ja, ja.
Gewoon geen enkele ervaring meer. En ik kom nog uit de tijd dat ik 6 weken later gewoon weer moest gaan leren werken.
Ja, ja.
Kan je nagaan.
Ja, dat is... maar tegenwoordig, ik kreeg best wel goed de tijd voor. En ik moest... ik kreeg... instructies om niet te snel te gaan, want dan zou ik garanderen dat ik een half jaar uit de running zijn. Oh. Dus we hebben wel goed een schrik gegeven van ja. Nee, je moet echt niet te snel. En toch doe je dat, hè? Want dan denk je van, ja, maar ik ben thuis.
Je, als je zo'n klein beetje energie voelt, echt een bodemtje, denk je, oh, ik heb het weer, kan weer.
Ja, en je brein is zo goed. Als je dat niveau nog niet hebt bijgevuld, dan sluit hij het steeds weer uit. Denk van, nee, je kunt nog niet beginnen. Maar ik herinner me dat ik naar werk ging en ik mocht toen... 2 uurtjes, ik weet niet, 2 uur die week even heen of zo. En ik mocht ook nog geen echt werk doen, maar dan vergadering bijwonen en dan wandelen met een collega en dat soort dingen doen. En dat was een vergadering. En ik probeerde dat te volgen. En toen deden we ook van die stand-up vergaderingen. Dus iedereen staat en dan we zijn aan het praten. En ik probeerde dat allemaal te volgen. Ik kon... de gesprekken niet volgen.
Het staan was al te veel energie eigenlijk.
Ja, dan ik denk, oké, nou mijn hart ging een beetje zo. Ik had er niet eens gedachten bij of zo, of oordeel. Maar mijn hart ging harder slaan. En op dat moment gebeurde iets heel geks. En ik ben heel blij dat ik dit heb meegemaakt. Want dan kan ik erover vertellen. Ik stond daar en ik hoorde niet meer. Dus mijn oren werkten niet. Dus ik stond Ik voel het nog steeds. Ik denk van ja, hoe kan dat? Maar letterlijk kon ik niet meer horen. Dus ik zag de mensen gewoon praten en monden bewegen. En ik weet niet eens of ik het te hard zei of te zacht. Ik zei, ik ga even naar buiten, zei ik. Ik kan, en dan mijn leidinggevende toen zei, oké, ik loop met je mee. En we gingen lopen en ik hoorde helemaal niks. Het was echt zo'n ruis. En dan, ik zat en ik had wat te drinken. En ik zei, oké, nou, laat me even alleen. Dus na een uur of zo. En toen kon ik weer horen. Ik dacht, wat is het brein zo intelligent? Dat hij denkt, ja, dit is te veel. Nou, ik ga nu wel iets uitzetten. En dat daar heb je helemaal echt geen zeggen over. Gewoon helemaal niks. Dus dat vond ik heel mooi. Op dat moment was het, was het heel vervelend natuurlijk.
Ja.
Alleen, ja.
Het kan ook heel beangstigend zijn, lijkt me.
Ja. Ja, absoluut. Ik denk van, ja, wat gebeurt hier met mij? Ja. Maar even terug naar jouw originele vraag. Dus als je geen burn-out wil hebben en je hebt dit gehad en je wilt het voorkomen, dan ja, natuurlijk eerst informatie krijgen over wat je allemaal moet doen. Maar dat is niet voldoende. Want als je dat doet, dus goed op tijd naar bed, kijk naar wat je allemaal moet doen, dus bewust echt aan de slag. Maar je onbewuste moet ook geheeld worden, waardoor je dit mag uitspreken. Want,
oh, ik hou nu al van je. Dat deed ik natuurlijk al. Maar gewoon al deze zin. Ik ga hem gewoon even herhalen, ook voor de mensen die luisteren. Tuurlijk is het heel wenselijk dat je allerlei informatie leert. Van oké, hoe kan ik wel mijn energie opbouwen? Hoe kan ik wel terug bij mezelf komen? Maar dat je de wond die eronder ligt, de oorspronkelijke reden... Dat die echt eerst om heling vraagt, wil je er eigenlijk nooit meer terugkomen.
Essentieel. Anders ben je gedoemd om het nog een keer te doen. Want je kunt proberen uit wilskracht voornemens te doen en protocollen schrijven. Maar ik ga het zo doen en dan je hebt een beetje regels voor jezelf. Dat kan werken. Maar op de lange termijn ben je nog steeds aan het werken om het te doen. Want het kost energie om je doet jezelf een beetje geweld. Want ik moet nu stoppen. Ik moet dit weekend iets leuks doen om te doen, weet je? Anders, ja. Dat kost ook energie. Dus wat helpt is op het bewuste niveau informatie tot je nemen, lezen, onderzoeken en coaches zoals jij vinden om daarin begeleid in te worden. Want dan soms denk je dat je goed bezig bent, maar het is goed om te horen van iemand wat je wellicht iets kan veranderen, zodat je beter bewust bezig bent, maar ook onbewust werk gaan doen. En daarin gewoon met een andere therapeuten. Ik weet niet of jij het doet. Ik zeg andere.
Ja, daarom richt ik me vooral op na het herstel van de burn-out. Want dit is mijn visie. En laat het bij mij, als dat niet resoneert. Is in eerste instantie mag de focus ook echt alleen maar liggen op energie opbouwen.
Ja.
Je cognitie weer terugkrijgen. Je bewuste keuzes weer kunnen maken.
Ja.
Weer kunnen voelen dat je energie genoeg hebt en zelfs het liefst ook overhoudt, in plaats van alles opmaakt. En dat je door gaat krijgen, oh wacht even, dit vind ik wel fijn, dit vind ik niet fijn. En ik ga in ieder geval leren dit communiceren. Ja. En wanneer je daar bent, dan is er eigenlijk pas weer energie, ruimte en mogelijkheid om te zeggen, oké, en dan gaan we nu de diepte. En dan kom ik.
Ja, en dan wat ik dus vind of voorstel is dus echt onbewust werk doen. En dit kan EMDR zijn, dit kan regressietherapie zijn, dit kan ook therapeuten zijn die, ik weet niet hoe dat allemaal werkt, ik zit niet in klinische psychologie, maar dit hoeft niet een psycholoog te zijn, dit zijn ook hele goede coaches, je moet echt een goede vinden, dus het zijn ook andere coaches natuurlijk die, je moet gewoon iemand zien te vinden die...
Je noemt al regressietherapie, dat doe ik bijvoorbeeld ook.
Kijk, kijk, onbewust werk doet. En dan ga je dus terug. Wat dan ook die tool of de therapie of de behandeling moet ik zeggen, het is niet therapie, maar de behandeling voorstelt en werken aan waar dat vandaan komt en dat kan op dus het gaat dieper dan een praattherapie met een psycholoog, dat je echt onbewust werk doet, waardoor je dus zo'n EMDR bijvoorbeeld van de ene dag naar de andere dag, dat wist gewoon programmeringen, dat is ongelooflijk, dat is lastig uit te leggen. Of als je nog een uur hebt, dan kan ik
precies
op ingaan. Maar onbewust werk doen. Bijvoorbeeld... ik ga nu een echt persoonlijk voorbeeld geven. Dus ik had die burn-out en ik ben heel extravert. En ik, weet je, ik ben ook gedragswetenschapper, dus ik weet... We hebben best wel wat over gedrag en ook verschillende therapieën heb ik ook geleerd, maar ja, over gedrag weet ik. Ja. Waarom ik zo twijfel over dit weet ik niet, maar goed.
Nou, omdat het een ander werkveld is, want dat merk ik bij mezelf ook, weet je, het is af en toe even switchen tussen de linker en de rechter hersenhalve af en toe ook in kennisdeling. Maar ga je het vooral over kennis hebben of ga je het vooral over ervaren hebben? Dat vraagt ook af en toe even switchen.
Nou goed, een dokter krijgt ook kanker. Dat ik dat weet, dat heeft wel een beetje geholpen. Maar misschien geholpen in het identificeren van hoe kan ik het beter aanpakken. Maar wat ik merkte is dat ik ook een wond had... of een programmering, wat vanuit mijn vader kwam. Ik heb een hele liefdevolle vader en ik heb een super goed contact nu en altijd gehad. En we houden van elkaar. Ik ben ook een beetje een vaders kindje. Papa's dochter, weet je. En hartstikke leuk, maar ik was er niet van bewust, tot mijn leeftijd van nu, dat ik met mijn opvoeding iets doorkreeg. Je moet papa niet boos maken. Want papa wordt boos. Dus papa wil het zo. Dus voor mij werd het kennelijk zo'n regeltje. Je mag papa niet boos maken. En dat ging natuurlijk op dat moment gepaard met... Ja, als mijn vader stress had of iets, kon hij een beetje... Ja, zo een beetje heftig reageren. En dat koppelde ik kennelijk toen ik klein was. Nou, papa niet. Ja, dus het is een soort van angst. Van, oh. En dat heeft aan mij kennelijk zo'n autoriteitsangst gegeven. En dat heb ik dus meegenomen in mijn carrière, in mijn relaties, in mijn, zelfs mijn huwelijken. En je omgeving, zelfs je vrienden. En dat wist ik tot nu toe niet. Maar dat houdt je dus in, dat houdt je tegen als je iets wil uitspreken wat je echt vindt. Want je denkt van ja, maar ik wil niet dat mensen heftig reageren. Dit gebeurt alleen met mensen met wie je heel dichtbij bent. Ja, niet de cashière, maar je man of je beste vriendin.
Iemand waar je in ieder geval een band mee opbouwt.
Exact. En dan, of als je het meeneemt naar je werk, is het van ja, je gaat het natuurlijk niet zeggen hoe het is, want dan ben je bang voor autoriteit. Nou, ik heb dus onlangs, ik zag dit en ik dacht, ja, weet je, als je ouder wordt, dan word je ook bewust van verschillende programmeringen die je hebt, want uiteindelijk is mijn doel in het leven is naar het leven te kijken zo neutraal mogelijk. Want we interpreteren het op zo'n manier dat we stress krijgen, dat we angst krijgen voor de toekomst, dat we frustratie krijgen over het verleden. Maar hoe neutraler je kan kijken naar de realiteit, hoe relaxter je bent. Want leven draagt je eigenlijk.
En ook dat is niet iets cognitiefs. En wat wel af en toe te horen is, dat je zoiets hebt, oh, ik ben verdrietig. Ja, zo werkt die nou ook niet.
Nee, nou, het heeft wel effect in je cognitie natuurlijk. Het verandert je cognitie volledig, want zo reageer je. Weet je, dat zijn je gedachten die komen over de toekomst, over het verleden of over je zelfbeeld. Ja. Nou, om dit te helen, dus heb ik iemand gezocht die mij hielp met zo, waarvan ik dacht, ja, dat is gewoon een mondje, maar ik hou van mijn vader. Want op rationeel niveau denk je, maar ik heb geen mond van mijn vader, want het is echt zo'n lieve, leuke vader. Nee, die wond draag jij. Dus dat heb ik aangekeken. En daardoor merk ik dat ik dan dingen kan uitspreken, waardoor je ook beter voor jezelf op kan komen. En ik merk nu, sinds die, dat was één sessie trouwens.
Dat kan inderdaad.
Het kan ook één sessie zijn, want je hebt meerdere dingen, weet je.
Ja, maar het kan ineens het kwartje valt, om het maar even zo te zeggen. En dan nou ja, is het goed, direct effect.
Hoe goed ook de therapeut is om echt jou mee te nemen naar waar dat vandaan komt. Hè? Dit is onbewust. Weet je, want bewust kun je dat weten, dat het kwartje kan vallen. Maar onbewust het werk doen, dat moet jij zelf. Dat kan je niet aanhoren. En daarna kon ik zelfs aangeven van, ja, maar vrijdagavond, dat lukt niet. Ze zei, oh, heb je iets anders? Nee, ik heb niks anders, maar ik kies ervoor om thuis te blijven. En dat kan ik nu zeggen. En het lijkt alsof dit meer te maken heeft met spiritualiteit, of je wonden helen, of dat je daar echt heel erg last van moet hebben om dit soort dingen aan te gaan. Nee, dit helpt mij nu om vitaler te leven, om beter voor mezelf te zorgen. En dat wist ik niet eens toen, maar nu merk ik, ja, je kiest gewoon voor jezelf, zonder er schuldig over te voelen. Want het moment dat je er schuldig over voelt, dat betekent dat je werk te doen hebt.
Ja, mooi.
Op een onbewust niveau.
Ja, dat kan je wel bewust aanpakken, maar dat komt niet binnen.
Nee, nou, ik heb vriendinnen die bewust echt wel weten wat ze allemaal moeten doen. En ze proberen het, maar onbewust, heeft een vriendin van mij echt een echte overtuiging, nou, zij moet echt wel harder werken. En dan, zij valt om, steeds keer op keer. En dan steeds, dus dat onbewust werk, dat is leidend.
Absoluut mee eens. Ja. Absoluut mee eens. Ja, ook dit weer is preaching to the choir.
Nou, fijn. Nou, ik hoop dat het toch wel...
Jij legt het ook een beetje vanuit je eigen ervaring uit. Dus dat is vaak ook voor mensen die luisteren ook herkenbaarder en begrijpelijker. En weet je, wat het dan precies inhoudt en hoe het dan precies werkt, dat is zo verschillend. En tegelijkertijd merk ik ook, je mag misschien wel vanuit je bewustzijn vinden dat je daaraan moet werken. Dat wil nog niet altijd zeggen dat je er op onbewust niveau ook echt klaar voor bent om het te doorbreken.
Je bewustzijn heb je nodig om dit te starten.
Absoluut.
Want dan, en je maakt met je bewustzijn een afspraak met een therapeut. Of je maakt met je bewustzijn een afspraak om op tijd naar bed te gaan. Dus dat is mooi. Dat moet je ook doen. Dat heb je nodig. Ja. En dan voor mensen die het misschien onnodig vinden of luxe vinden of een stap verder vinden om niet... om aan hun onbewuste te werken, dan wil ik hen aanmoedigen om dat toch te gaan doen. Want je hoeft niet ziek te zijn om je wonden aan te kijken. En je kunt wel vinden dat je geen wonden hebt, maar als je enigszins ooit denkt, ja, maar wat denkt ze over mij? Of wat vindt ze van mij? Dan heb je dat wel. En dan daaraan aankijken, maakt je... krachtiger in het leven en uiteindelijk ook vitaler. Want je kiest vaker voor jezelf zonder schuldgevoel.
Ja. Love it. Nou, weet het. Ik hoop dat hiermee voor veel mensen ook een beetje de vraag is beantwoord. Als ik hem, zeg maar, een soort van terugkoppel, dan heb ik de neiging om vooral te zeggen, het is niet per se dat je ergens aan kan aflezen of iemand een burn-out gaat krijgen. Maar je kunt het wel zien aan het feit of iemand in staat is om te communiceren Ik heb hier geen energie voor, of dit voelt niet goed, of dit komt mij nu niet uit, of ik heb even andere behoeftes of andere keuzes te maken. En als iemand constant maar in de ja schiet.
Ja, als je pleasant bent, dan ben je daar gevoeliger voor.
Ja, absoluut. Ook degene die altijd met druk zijn. Dat zijn toch ook wel mensen die erop af kunnen stevenen, zeg maar.
Ja.
Zoals ik je ook wel hoor, weet je, ik hoor ook heel veel mensen zeggen, ja, als je die kwaliteit hebt en die vaardigheid hebt, ga je een burn-out krijgen. Dat vind ik persoonlijk
onzin. Nee, dan ben je daar gevoeliger.
Ben je alleen gevoeliger dan mogelijk voor. Maar dat is
ja, de kans is groter dat je dat ook doet met jezelf. Hè? Als je durft niet uit te spreken. Hè? Of dat je, ze zeggen ook introverte. Ja, dan moet ik ook niet zo eigenlijk categoriseren. Dus ik heb er ook over gelezen, over burn-out. Dat als je introvert bent, dan misschien ben je gevoeliger. Of het correleert iets meer. Maar dat gaat erom, ben je in staat om het uit te spreken, dat je echt je grenzen kunt aangeven. Dus introvert zijnde kun je dat ook natuurlijk.
Ja, dat komt zelfs nog beter.
Misschien, ja. Misschien ben je beter in het voelen dat het genoeg is, ja.
Ja, mooi. Nou, je verwees er al naar, jij noemt het de Big Five, hoorde ik je volgens mij zeggen.
Ja, de karaktereigenschappen. Ja, de karaktereigenschappen. Het eerste jaar van psychologie, van wat voor de persoonlijkheidssoorten zijn.
Nee, ik ken hem natuurlijk vanuit de basispsychologie ook. Dat, je zou kunnen zeggen, ik noem het eerder overlevingsstrategieën die je in de eerste 7 jaren zeg maar kunt aantikken. En dat maakt op welke manier je steeds meer gaat neerzetten. Als ze daar wat meer over willen weten, wat meer, jij noemt hier ook de 7 breinwetten. Over leiderschap, verandering en communicatie. Dan moet je zeker ook even op de website gaan kijken bij Aitja Sapura. Gewoon een keertje deelnemen na een van je trainingen of workshops die je geeft. Of lezingen die je geeft. Echt, ik vond het super verhelderend en super overzichtelijk ook. Weet je, ook ik heb een cognitiebrein die het heerlijk vindt om af en toe informatie op te doen. En dan uiteindelijk het integreren. Ja, daar heb je gewoon ook je onbewuste deel voor nodig. En dat doe ik dan ook natuurlijk met liefde. En er zijn er gelukkig ook steeds meer die dat doen. Is er nog iets wat jij heel graag zou willen meegeven aan de luisteraar?
Nou, ik heb het al gezegd, denk ik. Dat voor mensen die burn-out een bedacht iets vinden. Dat is het niet. het is een heel mooi mechanisme van je brein om je in leven te houden.
Ja, het is en, echt eigenlijk.
Ja, het is niet iets wat je kunt vechten. Het is iets waar je van moet houden. Toen ik burn-out kreeg, ja, toen ik daarnaar keek, dacht ik ook, ja, dit. Ja, mijn brein is zo intelligent en zo mooi. Dat hij, en dat hij van mij houdt, zeg maar, in mensentermen. Dat hij jou in leven wil houden. Dat hij denkt, nee, maar wacht eens even. Jij doet het zelf niet. Ik ga het voor jou doen. Nu mag je niet horen. Nu mag je echt niet nadenken. Ga maar even liggen. Want ik wil je in leven houden. Dat is een liefdevolle, ja, liefdevolle, zeg ik natuurlijk. Hè? Dus om er zo naar te kijken, om het te omarmen. Het is gewoon een functionele actie om je in leven te houden.
Ja. En, dat is en voor degene die denken dat burn-out en overspannenheid hetzelfde is, dat is echt ook wat anders. Met burn-out is het inderdaad, je zou kunnen zeggen, er wordt een sluis aangelegd. Oké, uit. En
Ja, overspannen zijn is natuurlijk wel een voorspeller van burn-out. Ja, dus kan als je absoluut zo doorgaat.
Maar kan wel.
Ja.
Super, nou, dankjewel ook voor jouw kijk hierop. En heerlijk om ook te horen vanuit je eigen ervaring. Ik denk dat dat voor veel luisteraars ook heel veel inzicht geeft. Wist ik niet dat je die ervaren had.
Nee, inderdaad.
Maar dat is, mijn ervaring is dat dat toch veel meer resoneert dan iemand die er uit een boekje leest en daarover vertelt. Dus super bedankt dat je je eigen kwetsbaarheid daarin toont en deelt. Ik heb het al gezegd, wil je meer horen van Aitje Sabura, ga dan naar haar website. Ik zal de link ook in de omschrijving vermelden. En ben je eigenlijk al hersteld en merk je van, oh, wacht even, de onbewuste patronen, daar mag ik echt wat aan doen. Wees welkom bij mij, Bianca Meijsen, meerdanmama.nl. En ik help je met heel veel liefde naar de volgende fase. Dank je wel, Aitje. En graag tot de volgende keer.
Dank je.
En als je nou meer van dit wil, doe dan ook op subscribe drukken. Tot snel.
Dat was het einde van deze Meer dan Mama podcast. En ik vertel je gelijk dat de naam veranderd wordt in Expect a Miracle podcast. Inhoudelijk verandert dit niet zoveel, want het gaat natuurlijk nog steeds over of je wel leeft vanuit je hart naar je burn-out. En er komt wat meer ruimte voor de magie in het leven en de internationale gasten. Maar voor nu wens ik je een hele fijne dag en graag tot de volgende Expect a Miracle podcast.